Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Uit Paulus' brief aan de Romeinen, het 10e hoofdstuk, de eerste 17 versen. Romeinen 10, de versen 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 19 en daarvan het 4e vers. 19 vers 4, des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Is van ons geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. We zijn vanavond weer bij zondag 7 van onze catechismus. Nu willen we met elkaar antwoord 21 gaan lezen. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Laten wij de Heer om zijn zegen bidden. Als we vanavond samen zijn, Heere, om naar uw woord te gaan luisteren, en als vanavond de vraag aan de orde komt wat een waar geloof is, en als we aan de hand van onze catechismus een antwoord op die vraag mogen ontvangen, gebaseerd op uw heilig woord, wilt u dan ons verstand verlichten en wilt u ons geest verhelderen en wilt u ons door uw heilige geest zo bearbeiden dat wij verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, laten we dan om te beginnen allemaal overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van dit ware geloof. En laten we daar zo van overtuigd zijn dat als wij het niet zouden bezitten, we dan inderdaad haast gingen maken om het te verkrijgen. En als gij het ons door uw Heilige Geest in beginsel gegeven hebt, dat we het dan ook gedurig weer zouden mogen gebruiken. Want geloof, dat geeft u toch op dat het gebruikt zal worden. Geloof mag geen kapitaal zijn dat daar dood ligt en geen enkele activiteit ontplooit, maar echt levend geloof is een werkzaam geloof. En er zal een leven zijn, moeten zijn in het geloof. En daarom, Heren, wij bidden van u dat u ons door uw Heilige Geest dan zelf maar wilt bearbeiden. Want om te verstaan wat het ware geloof is, maar zeker nog meer om het te beleven, om het te beoefenen, om het in de praktijk te brengen, zijn wij toch wel helemaal op de Heilige Geest aangewezen. Die Geest moet met onze geest gaan getuigen. Die Geest moet ons zo beïnvloeden en bearbeiden dat wij leren geloven. En Heren, zo zien wij in onze afhankelijkheid tot u op. En we bidden van u, wees gij ons genadig. Het geloof is noodzakelijk, dat hebben we al eerder gezien en dat zegt uw woord ons ook heel duidelijk, want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En zonder geloof staan we buiten en blijven we buiten. Maar Heren, dat allernoodzakelijkste geloof, we bezitten het van nature niet en we hebben geen mogelijkheid om het onszelf of een ander te geven. Wij produceren dat niet, dat echte geloof, nee. Wij kunnen ons eigen geloof wel maken. En er is heel veel eigen gemaakt geloof, namaak geloof. Maar dat redt ons niet. Heren, maar het echte geloof, dat is altijd weer uw werk. En alleen uw werk. En zo hebben wij geen andere toevlucht dan de toevlucht te nemen tot de troon van uw genade, om daar geholpen te worden, om daar barmhartigheid te verkrijgen, ter bekwamer tijd, voordat het te laat is. Wilt u dan werken, Heren? Wilt u dan die genade verheerlijken? Dat mensen die buiten en zonder u leven, is tot die echte verandering in hun leven mogen komen. Dat mensen die misschien al heel wat jaren onder het woord gezeten hebben, maar aan wie dat woord ten diepste toch altijd nog voorbij is gegaan, en in wier leven het nog nooit kracht heeft gedaan, en die dat woord van u nog nooit echt in geloof hebben leren aannemen en omhelzen en beantwoorden, dat zulke mensen door uw genade eens gewonnen, overwonnen en ingewonnen mogen worden. En dat gij daarin zou bewijzen dat u nog met dat werk van u voortgaat, dat er nog altijd mensen zijn die door uw genade getrokken worden en overgaan uit de duisternis in het licht. En Heren, wilt u ook door dat werk doen dat gij daar waar het geloof door uw geest gewerkt is, dat het geloof daar weer versterkt mag worden en dat het weer werkzaam zal zijn en dat het ook in de liefde zal openbaar komen, want dat echte geloof werkt immers door de liefde tot u en tot de naaste. Heren, ach, wij bidden van u dat we, nu wij zo afhankelijk zijn, zo zeer onmachtig om onszelf iets van deze dingen te geven, dat u in uw goddelijke genade dan op ons neer zou willen zien. U kent ons, Heren, en u weet van die armoede die er in ons bestaan is, dat wij niets kunnen toebrengen tot onze zaligheid. We kunnen het verknoeien en dat doen we en dat doen we dagelijks, maar herstellen kunnen wij niets. Heren, zo diep zijn we gevallen en zo ellendig zijn we eraan toe en zo arm is ons bestaan. Het is niet verheffend om deze dingen te ontdekken en deze dingen te moeten beleiden. En het is smartelijk en pijnlijk om te erkennen, Heere, dat in ons geen goed, maar enkel kwaad woont. Maar aan de andere kant, het is toch ook een rijke vertroosting dat u nu alles bezit wat wij niet hebben. En dat u geeft en van geven ook nog niet minder wordt. En van inhouden nog niet rijker. En dat het u behaagt om uit de volheid van Christus genade voor genade te schenken. Heere, dat is onze enige hoop. En wij bidden van u, wil ons dan genadig bezoeken met uw heil. Maak zo alles wel. En laat deze kerkdienst dan ook dienstbaar mogen zijn aan de uitbreiding van uw rijk en aan de verheerlijking van uw grote naam, die het waard is om nog groter gemaakt te worden in het midden van deze wereld. Heere, wil ons onze zonden vergeven, ons niet vergelden naar wat wij misdaan hebben. Er is zoveel dat ons aanklaagt en beschuldigt en waardoor wij voor uw heilig aangezicht ook eigenlijk niet bestaan kunnen. Maar wilt u dat allemaal genadig bedekken onder het bloed van de Heere Jezus en wil ons om zijnentwil een genadig God en een verhorend ontfermer zijn. Wees u met alles wat op uw zegen wacht in uw ganse rijk. Heere, waar ook vandaag uw woord verkondigd is of waar het nog verkondigd wordt, wilt u erbij zijn. En laat de boodschap toch overeenkomstig uw bedoelingen gebracht mogen worden. Laat de vorst der duisternis vandaag ook weer ervaren dat gij hem te sterk zijt. En dat wat hij in zijn macht heeft door u aan hem ontroofd kan worden. Doe dat, Heere. En laat zo blijken dat gij de God van alle genade zijt. Heere, wilt u zijn met alle arbeid in dienst der barmhartigheid. Waar mensen proberen de nood van andere mensen nog wat te verzachten en te lenigen. Waar mensen zich geven in hun werk om in de noden en in de pijnen en in het verdriet en in de zorg van andere mensen enige hulp te bieden. Wilt u geven dat hun werk niet te vergeefs is? En wilt u in alle moeite en tegenspoed en waar dat ondervonden wordt, ook maar doen ondervinden, Heere, dat gij een barmhartig God zijt en dat u de boodschap in uw woord hebt laten vastleggen en dat het vandaag nog waar is, dat we al onze moeite en ons verdriet dat door u aanschouwd wordt, nu ook in uw handen mogen leggen. Heere, als dat beoefend, als dat praktijk is in ons leven, dan kan het kruis er nog wel zijn en dan kan de moeite er nog wel blijven, maar dan wordt er tegelijk ook ondervonden dat gij krachten geeft om het te dragen en om achter u de Heere aan te komen. Heere, en daar gaat het toch maar om. Want u bepaalt de weg en u bestuurt ons lot. En als wij het dan maar zo mogen beleven, Heere, wat er dan ook komt, dat voorspoed en tegenspoed, gezondheid en krankheid uit uw genadige, uit uw vaderlijke hand komen, als we het zomaar mogen beleven, Heere, dan is er ook vertroosting en dan is er ook kracht. Wees gij zo een God van ontferming. Denk ook aan degene die gij over ons geplaatst hebt, die verantwoordelijke taken hebben gekregen om het volk te regeren, om wetten te maken en wetten te handhaven. En dan wetten naar uw eigen normen, Heere, en niet naar de inzichten die van uw afgevallen mensen intussen verworven hebben. Want wat niet is naar uw woord, dat zal geen dageraad hebben. En dat geldt ook voor datgene wat gedaan wordt in de besturing van een land en van een volk. Wat niet naar uw woord is, dat heeft geen perspectief. En dat zal geen resultaat hebben. Al lijkt het voor een tijdje misschien wel resultaat te hebben. Maar er komt een moment dat u erin zult blazen. Zoals u dat in uw woord ook bewezen hebt. En zoals de geschiedenis dat ook laat zien. Heere, houd ons dan bij uw woord en breng ons terug, ook als volk, tot de gehoorzaamheid aan uw woord. En geef, o Heere, dat er gerechtigheid en vrede in ons land zal wonen. Want naar uw eigen getuigenis verhoogt gerechtigheid een volk, terwijl het tegengestelde zonde een schandvlek voor de natieën is. Heere, hoor ons als wij deze dingen van u bidden. En wilt u ons een ontfermend God zijn, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, twee versen, vers 25 en vers 29. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht en de Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de bouwkas. Gaan nadenken over wat het ware geloof wel is. Het is noodzakelijk, dat hebben we gezien aan de hand van vraag en antwoord 20. Er is voor onze catechismus inderdaad reden geweest om de vraag zo te formuleren dat hij luidt, wat is een waar geloof? Want er is ook ander soorten geloof in omloop. Geloof waardoor we niet behouden worden, al zouden we misschien denken van wel. Er is geloof dat God niet behaagt, althans niet in die zin dat hij dat genoegzaam acht om de zaligheid te beërven. Maar er is gelukkig ook waar geloof. En wat is dat? Wij zullen vanavond beginnen met antwoord 21 te lezen. En dan valt het u op, en het zal u waarschijnlijk voor een groot deel ook al wel bekend geweest zijn, dat als onze catechismus een omschrijving gaat geven van wat een waar geloof is, dat daar twee elementen genoemd worden waaruit dat ware geloof bestaat. Het eerste is kennis. Dat vindt u in het begin. Het ware geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles van waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook, en daar hebt u het tweede element, een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt enzovoort. Kennen en vertrouwen. In de oude dogmatiek, de oude gereformeerde geloofsleer, werd daar nog wel eens een derde aan toegevoegd, of beter gezegd tussen de eerste en de tweede werd dan nog een andere ingevuld en dan werd gezegd geloof, waar geloof is kennen, toestemmen en vertrouwen. Onze catechismus gebruikt dat woordje toestemmen niet, maar ik geloof dat wat er onder toestemmen verstaan wordt in het woordje kennen begrepen is. Zo willen we het in ieder geval verstaan en zo is het ook bijbels bedoeld. Wat is nou geloven? Geloven is kennen en vertrouwen. Ik kom vanavond niet zo heel veel verder dan dat eerste element. Een enkel woord mogelijk ook over vertrouwen, maar het zal voornamelijk over kennen gaan. En als ik dat dan zo uit elkaar haal, dan is dat niet met de bedoeling om te zeggen, je kunt het inderdaad ook van elkaar losmaken, zodat er twee zelfstandige grootheden gaan worden. En dat er bijvoorbeeld mensen zijn die geloof hebben dat voor hen in kennen bestaat. En dat er ook weer andere mensen zijn die geloof hebben in de vorm van vertrouwen. Dat kan niet. Ze horen bij elkaar. Ze zijn verbonden met elkaar. Het een vloeit uit het ander voort en het andere vloeit uit het ene voort. En als we ze dan toch onderscheiden, dan is dat inderdaad alleen maar onderscheiden. En niet scheiden. Niet van elkaar losmaken, want dat zou de doodsteek voor het ware geloof zijn. Maar omdat de stof toch geordend behandeld moet worden, wil ik voor vanavond dan toch me voor het grootste deel beperken tot dat eerste element. Geloven is kennen, weten. En stellig weten, zeker weten, met overtuiging weten. Wat? Alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, wordt hier gezegd. Dat betekent dus dat, ook al hebben we over geloven nog niks gezegd, we in de eerste plaats toch erbij bepaald worden dat geloof zich ergens op richt. Dat is zo met geloven. Dat is ergens op gericht. Dat heeft een voorwerp. Men gelooft ergens in. En waar gelooft een waar gelovige in? In Gods woord. In alles wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. U begrijpt wat dat betekent? Dat heeft allerlei praktische consequenties direct al. Dat betekent onder andere dat de ware gelovige groot respect heeft gekregen voor Gods woord. Omdat dat voor hem het woord van God geworden is. dat betekent dat die ware gelovige nooit meer buiten dat woord kan. Dat dat voor hem zo'n belangrijke bron voor zijn kennis is geworden, dat hij zich aan die bron iedere keer weer moet laven, dat hij tot die bron iedere keer weer moet gaan, en dat hij uit dat woord van God iedere keer weer moet putten. Het omgekeerde is dan natuurlijk ook waar. Als we in ons leven de Bijbel zo makkelijk gesloten kunnen laten, dan is het met het geloof niet zo best. Of er is helemaal geen geloof, of het is een tanend, een ingezonken, een bijna dood geloof geworden. Maar laat dit dan voor ons allereerst maar voorop staan, waar geloof concentreert zich op wat God heeft geopenbaard. En dan moet u dat ook maar nemen zoals onze catechismus dat zegt. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat in de Bijbel staat. En dat zou in wezen niet anders zijn. Maar het is toch duidelijker geformuleerd als daar gezegd wordt, alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Want hij is daar toch in aan het woord. En het woord is toch het woord van de openbaring. De Heere heeft toch dingen bekendgemaakt die wij, als hij ze niet gezegd zou hebben, geen mens ooit zou weten. Als hij zichzelf niet geopenbaard had, wie zou hem ooit kunnen kennen? Als hij de werkelijkheid van ons verloren bestaan niet aangeduid had, dan zouden we er wel vermoedens van kunnen hebben, want de praktijk van ons leven laat ook wel zien dat het niet deugt en dat het in de wereld niet deugt. Maar we zouden nooit kunnen bevroeden hoe ernstig het is om zondaar te zijn. En als God het niet geopenbaard had, wie zou ooit de naam van die zaligmaker kunnen kennen? Niemand immers. Nu, het woord van God, het woord van Gods openbaring, ik herhaal, is voor de ware gelovigen van zoveel betekenis, van zoveel waardij geworden, dat hij er niet meer buiten kan, dat hij er niet meer buiten wil. En dat hij dat woord ook met heilige eerbied en met diep respect gaat behandelen. En het is waarlijk niet zo'n gunstig teken als mensen, of ze nou theoloog zijn of geen theoloog zijn, dat woord van God op de snijtafel gaan leggen om eruit uit de weg te halen wat hen niet aanstaat. En waarvan zij zeggen, dat is allemaal menselijk, dat is allemaal van mensen en dat is vol met fouten. Het is echt, als het gaat om de maatstaf van wat is het ware geloof, niet zo'n best teken als je van dat soort schriftkritiek je baantje gemaakt hebt. Kom wel eens het bewijs zijn, het bewijs dat je er niks van weet. En dat je praat over dingen waar je geen verstand van hebt, zoals een blinde praat over kleuren die hij niet eens kan onderscheiden. En het is niet overbodig omdat vandaag, trouwens in alle tijden, want in Bijbelse tijden kwam het al voor, in de tijd van de Reformatie kom je het al tegen, maar het is ook niet overbodig om dat vandaag nog eens te benadrukken. Waar het ware geloof is, daar is een heilige eerbied. En je mag zelfs wel zeggen, een heilige schroom. En tegelijkertijd ook een heilige vertrouwelijkheid in de omgang met het heilige woord van God. Daar heb je niet zo gauw je mening over klaar. En daar kun je niet zo gauw van zeggen, zo is het en zo is het niet. En daar kun je zeker niet van zeggen, wel, dit staat me niet aan, dus dat laat ik er buiten. En dit kan niet meer waar zijn en dit is niet meer relevant in de 21ste eeuw. Dat mocht voor onze grootouders nog wel van belang zijn, maar dat kunnen we nou wel missen, want we weten nou beter en we zijn nou verder. En onze algemene ontwikkeling en heel de situatie in de wereld is zodanig veranderd dat we met dat ouderwetse woord van God zo niet meer uit de voeten kunnen. Nee, laat ons duidelijk weten dat waar het ware geloof is, daar is de schrift voor ons geworden, Gods heilig woord, het getuigenis van God zelf. En, nou een stap verder, maar dat vloeit er natuurlijk uit voort, als waar geloof een kennen is, en een zeker kennen van wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. En als de consequentie daarvan is dat we met dat woord ook op een voorzichtige en eerbiedige manier omgaan en dat we het als het woord van God beschouwen, dan is ook datgene wat de Heere met zijn woord laat doen voor ons van belang en van gewicht geworden. En wat laat de Heere met zijn woord dan doen? Verkondigen. We hebben met elkaar gelezen uit dat woord van Paulus dat hij aan de Romeinen geschreven heeft, waar hij het ook over het geloof heeft. En dan heeft de apostel dat geloof ook getraceerd naar waar het nou vandaan komt. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Maar, zo heeft de apostel dan met een serie vragen aangewezen. Hoe zit dat dan in elkaar? De Heere maakt zalig degene die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen, die worden zalig. Dat is de belofte. Maar, zo zegt Paulus, als je nou nooit van hem gehoord hebt, hoe kun je hem dan aanroepen? Hoe kun je dan geloven dat hij er is? Dus wil een mens ooit geloven in dat woord, dan moet hij ervan gehoord hebben. En wil hij ervan horen, dan moeten er mensen zijn die hem ervan vertellen. Dan moet er een prediker zijn. En wil er een prediker zijn, dan moet die man door God gestuurd worden, gezonden worden. En zo heeft het God behaagd om niet alleen zijn woord te geven, maar om ook de verkondiging van het woord te schenken. En ik zou bijna herhalen wat ik zo pas gezegd heb. Dan komt het in het leven van het geloof ook openbaar dat er voor de verkondiging van dat woord behoefte is en begeerte is gekomen. En dat er een verlangen is om de woorden Gods te horen verkondigen. En hoeveel van dat woord moeten we nou geloven? Alles voor waarachtig houden wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus alles. Ja. Ook als het helemaal tegen je eigen gevoelens ingaat, ja. Ook als er dingen in staan waarvan je zegt, is dat nou allemaal rechtvaardig? Ja. Ook als er dingen in staan waarvan je zegt met je natuurlijke, dat is ook je beperkte verstand, dat kan ik toch eigenlijk niet geloven. Dat is zo wonderbaarlijk. Moet ik dat ook geloven? Ja. Alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En wij hoeven niet te schiften, wij hoeven geen rechter over dat woord te zijn, wij hoeven niet te bepalen wat we wel en wat we niet belangrijk vinden. Dit heeft God geopenbaard in 66 Bijbelboeken en boekjes, van Genesis 1 tot aan het laatste hoofdstuk van de Openbaring toe. Het heeft God behaagd dat allemaal bekend te maken en hij weet waarom hij dat allemaal gezegd heeft. En hij weet wat hij ermee bedoelde. En hij weet waarom hij het zo bij ons op tafel gelegd heeft. Ook met misschien wel hele onbegrijpelijke passages en dingen die hard zijn om en moeilijk zijn om te verstaan. Maar de Heere heeft met duidelijke bedoelingen dit alles aan ons voorgesteld. Geopenbaard. En nogmaals, wij hebben niet het recht om daarop af te dingen en daarvan af te doen. U moet dat ook niet doen. U moet dat nooit doen. En zeggen, oh, maar dat, nou ja, dat was, maar dat is niet meer zo belangrijk. En wat moeten we nou met alles doen wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft? Trouwens, is het niet een beetje te veel? Kan een mens dat allemaal wel bevatten? Is dat allemaal wel voor een mens met zijn bekrompen verstand en met zijn kleine inzicht, is dat allemaal wel te verwerken? Nou, laat ik het dan beperken. Nee, beperken niet. Laat ik het samenvatten. wat is eigenlijk, als je het zo mag zeggen, de hoofdzaak van wat God geopenbaard heeft? Wat zijn nou de kardinale zaken, de centrale punten waar het in ieder geval om gaat en waar eigenlijk alle andere dingen aan vastzitten? Laat ik drie dingen noemen. Wat we in ieder geval voor waarachtig moeten houden. Wat we in ieder geval stellig moeten weten en kennen en voor waar houden. Is dat God onze schepper, onze wetgever en onze rechter is. Dat is het eerste. Dat zullen we om te beginnen duidelijk moeten weten en vasthouden. God heeft zichzelf in zijn woord geopenbaard als onze schepper. Daar begint de Bijbel immers mee. En als je verder leest, dan kom je in de Bijbel ook te weten dat God onze wetgever is. En omdat hij ook onze wetgever is, laat de Bijbel het ook weten dat hij onze rechter zal zijn. Onze schepper. Uit wiens handen we voortgekomen zijn, die ons gemaakt heeft, aan wie we alles te danken hebben wat we hebben en wat we zijn. Onze schepper, die ook onze onderhouder is, die er vanmorgen weer voor zorgde dat we wakker werden en dat we zodanig wakker werden en in zulke gezondheid wakker werden dat we vandaag naar de kerk konden gaan. Onze onderhouder, die ervoor gezorgd heeft dat wij te eten hadden en die er ook voor zorgt dat datgene wat wij te eten hebben in ons lichaam een bepaalde uitwerking heeft waardoor onze levenstijd verlengd wordt. Onze schepper, onze onderhouder die al die vitale lichaamsfuncties in stand houdt en intact houdt en laat functioneren en die al die geestelijke capaciteiten die hij in de schepping gegeven heeft ook laat functioneren zodat ze niet uitvallen op een ontijdig moment. Dat heeft de Heer om te beginnen geopenbaard. En dat geldt van alle schepselen, dat geldt van iedereen. Zoals we hier vanavond zijn, zoals we meeluisteren aan de kerktelefoon. Er is geen uitzondering. En die God, aan wie we alles te danken hebben. En die zo getrouw van ogenblik tot ogenblik voor ons zorgt. Die ons draagt in het geheim van zijn langmoedigheid. Die God heeft ons ook verteld hoe hij wil dat wij met wat we van hem gekregen hebben om zullen gaan. Hij heeft ons de wet gesteld. Hij heeft ons gezegd wat zijn wil is. Wat goed is in zijn ogen. En ook wat kwaad is in zijn ogen. En hij heeft ons de weg gewezen die we in gehoorzaamheid gaan zullen. En hij heeft ons ook op de paden der zonde gewezen waarvan hij ons afmaant. En waarvan hij ons zegt ga niet in die weg. Hij is onze wetgever. En hij heeft alle recht om onze wetgever te zijn en om ons leven voor zich op te eisen. Als alles wat we hebben nou van hem afkomstig is, dan heeft hij toch als enige het recht, het alleenrecht om te zeggen hoe het besteed zal worden en gebruikt zal worden en hoe het niet gebruikt mag worden. En daar vloeit dan ook uit voort dat als hij de wetgever is, dan komt hij er op een gegeven ogenblik ook op terug. En dan komt de vraag aan de orde, en hoe heb je het nou gedaan? Dan heb je van mij alles gekregen. En dan heb je ook geweten hoe het naar mijn inzichten en naar mijn wil gebruikt en niet gebruikt moest worden. En wat is er nou van terecht gekomen? En dan komt hij om af te rekenen. Dan komt hij als rechter. Dan komt hij als rechter het goede belonen en het kwade bestraffen. Wel, gemeente, die dingen zullen we toch serieus moeten nemen. En echt in de praktijk van ons leven heel duidelijk voor ogen moeten hebben. Als we waarlijk geloven, dan zijn dit dingen die voor ons levende werkelijkheid zijn geworden. En misschien niet op elk moment, maar dan weten we van ogenblikken in ons leven af dat dat heel duidelijk voor ons begon te leven. God is mijn schepper. God stelt mij de wet. En God zal me oordelen. En dat zal een rechtvaardig oordeel zijn. geloven alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Daar hoort, behalve wat ik zojuist genoemd heb, ook zeer zeker bij de kennis van mijzelf als zondaar. Niet alleen maar als schepsel, maar ook als gevallen schepsel. Ook als mislukt schepsel. Ook als schepsel die van God is afgeweken en eigen wegen heeft gekozen boven de gehoorzaamheid aan de Heer. En dat moet ik niet weten op grond van het feit dat ik me wel eens ellendig voel en dat ik me ook wel eens schaam of dat ik me ook wel eens betrapt weet doordat bepaalde verkeerde dingen uitgekomen zijn. Zo kun je natuurlijk ook een bepaalde mate van kennis van jezelf en van je verdorvenheid verkrijgen. Maar de echte, de ware kennis van mijn verdorvenheid en van mijn verlorenheid en van mijn schuld voor God en van de onmogelijkheid om voor Gods heilig oog te kunnen bestaan, die krijg ik als ik begin alles voor waarachtig te houden wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Want hij heeft het aangewezen hoe het er met u en mij uitziet en wat er met Adams kinderen gebeurd is en wat de zonde in hun leven teweeggebracht heeft, die totale, die algehele verwoesting die erdoor tot stand gekomen is, dat onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Als ik ga geloven, ga weten, zeker ga weten wat God ook in dat opzicht geopenbaard heeft, gemeente, dan hebben we niet zoveel praatjes meer. En dan staan we niet meer zo hoog bij onszelf. Maar dan leren we ons verootmoedigen voor God. En buigen voor de Allerhoogste. En schuld belijden. En dat hoort er zeker bij. En als het dan gaat om de vragen, en zeg nou eens even in korte woorden en samengevat, wat is dat alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft en wat ik dan ook zeker zal weten, dan hoort daar in de derde plaats toch ook zeker bij dat ik ga kennen en ga weten en voor waarachtig ga houden wat God ons omtrent zijn lieve Zoon geopenbaard heeft. Omtrent de Heere Jezus. Ik zei al, als hij die naam niet genoemd had en van zijn zoon en van het werk van zijn zoon niet gesproken zou hebben, dan zouden we allemaal in het duister tasten. Dan waren we allemaal wat mij betreft boeddhisten of islamieten of weet ik het wat voor godsdienst we aanhingen. Maar we zouden niet weten van de echte weg der ontkoming en we zouden niet weten van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Maar nu heeft hij die naam wel geopenbaard. En hij heeft ook gezegd waarom hij zo heet, Jezus. Omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. En waarom hij de Christus is, profeet, priester, koning. En waarom hij de Heere is. En wat dat betekent, dat hij de enige geboren zoon van God is. En hij heeft gesproken over dat werk dat hij kwam doen op deze aarde in staat van vernedering. En hij heeft gesproken over dat werk dat hij doet in staat van verhoging. En hij heeft gesproken over al datgene wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft. Toen hij zijn leven gaf aan het kruis. Toen hij opstond uit de doden en de dood verslond tot overwinning. Toen hij opvoer ter hemel en al die dingen wat de Heer daarover geopenbaard heeft. Het is en het ware geloof zegt het. Het is allemaal waarachtig. En ik kan niets ervan missen. Alles voor waar houden wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En er zal de een er inderdaad wel wat meer van weten dan de ander. Zo goed als dat de een ook meer weet van algebra dan de ander. En zoals de een beter thuis is in Frans dan de ander. En zoals de een enzovoort. U kunt het zelf wel invullen. Ook ten aanzien van geestelijke zaken zal er wel onderscheid zijn. Maar er is in één opzicht geen onderscheid. De kennis die al de ware gelovigen bezitten en beoefenen, dat is wel de echte kennis. En nou breng ik dat andere woord, wat onze vaderen dan bij de omschrijving van het geloof er ook wel eens tussenin voegden, ter sprake. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Toestemmen. Want wat je nou weet uit het woord van God, dat ben je nou door het geloof ook gaan toestemmen. Dat is amen zeggen. God zegt het en ik herhaal het. Geloven, dat is ja zeggen op dat woord van de Heere. Het is het woord van de Heere naspreken. En nou ziet u wel dat wij niet mogen denken, en sommige mensen denken dat, dat het ware geloven bestaat uit historisch geloof plus nog wat. En dan is wat we tot nog toe gezien hebben in hun opinie niet meer dan historisch geloof. Je gelooft alles wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. En natuurlijk is dat niet genoeg en dus moet er nog wat bij komen. En wat er dan bij moet komen, dat is eigenlijk het echte, dat is vertrouwen. Maar als u zo de woorden stellig weten of kennis verstaat, dan hebt u ze niet begrepen. Zo moet u ze in ieder geval niet verstaan, alsof het hier om een intellectuele, verstandelijke kennis gaat die ook niet verder komt dan ons verstand. Die, zoals wij wel zeggen, een voet te hoog zit. Nee, waar geloof, dat is niet historisch geloof plus nog wat. Dat kennen wat hier bedoeld wordt, juist omdat de toestemmen erin vervat ligt, dat is de kennis van de Bijbel. En in de Bijbel is kennen altijd kennen uit ondervinding. Niet ik heb mijn lesje geleerd en dan kan ik mijn lesje reproduceren en dan kan ik een goed cijfer halen als ik een overhoring krijg. Dat is niet het kennen. Maar het kennen in de Bijbel is uit ondervinding bepaalde dingen weten. Je bent ermee in aanraking geweest. Je hebt er bevinding van. Hoe wisten Petrus en Johannes dat de Heer Jezus opgestaan was? U kunt dat lezen in Johannes 20, in het paasevangelie zoals Johannes dat beschrijft. Hoe wisten ze dat de Heer Jezus opgestaan was? Ze waren er oog en oor getuigen van geweest. Nee, niet van zijn opstanding zelf, maar van wat hij nagelaten had in dat graf. In dat graf dat leeg was. Ze hadden het gezien. Met hun ogen. En toen gingen ze met hun geestelijke oren ook horen wat de Heere al eerder gezegd had. En wat in de profeten verkondigd was. Ze waren erbij betrokken met hun hele bestaan. Ze waren erbij geweest. Het gaat niet om verstandelijke kennis. Dat is historisch geloof, ja. En daar kun je een eind mee komen, dat weet ik wel. Maar dat is de zaak niet waar het op aankomt. Het is, ik ben er geweest. Nog even naar die drie dingen die ik zo pas noemde. Weten, stellig weten dat God mijn schepper is. Zo heeft hij zich aan mij bekendgemaakt. Zo heb ik dat woord verstaan. Zo heb ik voor hem gestaan. Als mijn onderhouder. Ik heb daar besef van gekregen dat wat ik ook doe en wat ik ook kan, ik alleen maar kan doen door hem die me er de krachten voor geeft. En dat hij mijn wetgever is. Hij heeft me voor zijn wet geplaatst. En dat is geen stukje theorie geweest meer. Maar dat is werkelijkheid. En die wet heeft mij ook geraakt. En die wet heeft me ook schuldig gesteld. En in het licht van die wet heb ik er ook wel eens wat van gevoeld. wat het betekent om overtreder te zijn. Hij is mijn rechter. Zo heeft hij zich ook aan mij bekendgemaakt. Zo heb ik het ook beseft. Straks sta ik voor hem. Nog een aantal jaren. En dan is dat moment er. Dat ik verantwoording moet afleggen. Van alles wat in mijn leven gepasseerd is. Van alles wat ik gedaan heb met zijn wetten, met zijn evangelie. En dan ontkom ik daar niet aan. Je kan dat proberen weg te schuiven, maar het is juist een kwestie van bevinding. Als de Heer je, ondanks alle de gedachten die je probeert weg te schuiven aan dood en aan het oordeel dat daarna komt. Als de Heer je er toch mee confronteert en als je onontkoombaar iets gaat gevoelen van wat dat betekent. Voor hem te moeten verschijnen en rekenschap te moeten afleggen en met stomheid geslagen te zullen worden. En dan wordt het ook werkelijkheid vanuit die nood dat ik gegrepen heb met een verwondering naar dat evangelie van de Heer Jezus Christus dat God behaagd heeft te openbaren. En dan onderzoek ik dat woord juist als het om die zaligmaker gaat om te weten hoe hij nu precies past op de noden van mijn verloren bestaan. En hoe hij nu noodzakelijk is in al die ellende die ik over mezelf heen gehaald heb. En hoe hij nu een gewillige verlosser is om zo'n verloren mensenleven uit het verderf op te tillen. Dat kennen is een bevindelijk kennen. Het is persoonlijk geworden. Wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dat heeft een persoonlijke spits gekregen. Dat zijn geen abstracte dingen meer. Geen waarheden. Maar waarheden omtrent mij. Hij is mijn schepper. Hij is mijn wetgever. Hij is mijn rechter. Mij wacht het oordeel. Ik heb gezondigd. Ik moet die zaligmaker kennen. Ik moet weten, hij is de mijne en ik ben de zijne. Zo de schriften lezen. En zo de schriften kennen. En zo de schriften geloven. In alles wat de Heere daarin gezegd heeft. Gemeente, kennen we de schriften zo? Ik ga maar niet vragen hoeveel we van de Bijbel kennen. Want er wordt alom geklaagd dat de kennis van het woord van God zo mager is in deze tijd. Maar wat we dan van de Bijbel weten, hoe kennen we dat? Stemt u dat nou echt helemaal toe? Bent u het daar nou in alle opzichten mee eens? Zegt u daar nou amen op? Of gaat het toch vaak langs ons heen? En wat we lezen en wat we horen in de kerk, is dat net als een regenbui die weer overgaat en dan ben je even nat geworden. Maar gelukkig had je een paraplu op, dus het viel nogal mee met de schade. Zitten we zo in de kerk? Om als de regen van Gods genade neerdrupt, om onszelf tegen het nat worden te beschermen, en als de regen van Gods oordeel neerdrupt, dat we onszelf dan daar ook tegen beschermen? Of heeft het woord ons toch geraakt, gegrepen, vastgegrepen, zodat we het ook niet meer kwijt konden? En zodat we het echt moesten gaan toestemmen. Heere, het is waar. En zodat we er ook naar uitgingen. Zodat we dat oordeel aanvaarden, maar zodat we ook die mogelijkheid van de vrijspraak hebben geloofd. En tot de Heere zijn gevlucht en de beden hebben geuit. Geef mij dan, Heere, deel aan die Jezus, aan die zaligmaker en aan zijn verlossingswerk. Kennen we zo de schrift? U zegt, is het dan genoeg om het zo te kennen? Nou, ik zei u in het begin al, je moet kennen en vertrouwen niet van elkaar losmaken. Je mag ze wel afzonderlijk benoemen en bespreken, maar je moet wel altijd beseffen dat dat vertrouwen er natuurlijk tegelijkertijd ook bij hoort en ook bij is, als het echt is. Ze zijn niet los verkrijgbaar, om het even zo te zeggen. Maar dit soort kennis, deze kennis, waarbij een mens persoonlijk geraakt wordt, die zal er ook in uitvloeien dat er een vertrouwen gaat komen. Neem nou, laat ik het met een voorbeeld mogen zeggen. Voorbeelden verhelderen soms. Je kunt met één voorbeeld soms dingen duidelijk maken die je met 25 zinnen niet zo duidelijk kunt maken. Een voorbeeld. Een reëel voorbeeld. En er zijn mensen die dit herkennen uit hun eigen leven. Of die het misschien nog een keer zullen gaan herkennen. U hebt bepaalde lichaamsklachten. Gauw moe. Misschien wat kortademig. Misschien wat pijn, onbestemde pijn. Ja, je moet er toch een keer mee naar de dokter. Je ziet er wel een beetje tegenop, want ergens heb je een beetje de gedachte van, wat zal die zeggen? Het zal toch niet ernstig wezen? Maar ja, je kunt er ook niet altijd kiekeboe mee spelen natuurlijk. Je moet er toch een keer mee naar de dokter toe. En die laat je onderzoeken. En die laat duidelijk bepalen en vaststellen dat er inderdaad iets ernstigs aan de hand is en dat het niet zo best is. Hij zal het voorzichtig zeggen, maar de boodschap is toch duidelijk. Je lijdt aan een kwaal en je hoeft de naam eigenlijk niet eens te noemen. Maar je had het al gedacht. Alleen nou heb je zekerheid. Nou weet je. En aanvankelijk durf je het eigenlijk niet goed, maar op den duur, dan wil je toch eigenlijk weten wat je vooruitzichten zijn. En wat er nog aan te doen is. En je gaat er voorzichtig naar informeren. En dan blijkt dat het helemaal niet zo rooskleurig is. En dat het naar de dood toe zal gaan. Dat moet je dan verwerken. En dan hoor je op een gegeven ogenblik, zo gaat dat dan meestal, dan komen er allerlei doktoren bij je. De een heeft een achterneef die ook wel eens zo'n kwaal gehad heeft en die is bij die en die geweest. En een ander die heeft nog weer een verder familielid en die heeft ook. En zo word je in verlegenheid gebracht en zo stuurt de een je hierheen en de ander stuurt je daarheen. En de een raadt dit middel aan en de ander die raadt dat middel aan. En je raakt erdoor in verwarring, maar te midden van al die doktoren, die zogenaamde doktoren die bij je op bezoek komen, er is toch ook een boodschap waar je inderdaad van denkt, zou dat waar kunnen zijn? Je hoort de naam van een dokter en je hoort de resultaten van het werk van die dokter. En je gaat het geloven. Je gaat het onderzoeken. En al die verhalen die blijken te kloppen. En ja, het moet toch wel waar zijn. Die man heeft een of andere methode ontwikkeld waardoor mensen met jouw kwaal inderdaad in de praktijk van het leven geholpen blijken te kunnen worden. En al die dingen die je daarover hoort, die ga je geloven. En je gaat naar hem toe. Gelukkig heeft hij nog een mogelijkheid om je op zijn spreekuur te ontvangen. Maar je gaat naar hem toe en je vertelt je verhaal. En die dokter die bevestigt wat je al wist. Die zegt inderdaad, het is die en die ziekte. En het is inderdaad waar, je kansen zijn heel gering. Maar... En dan vertelt hij van zijn ervaringen. En dan krijg je de bevestiging van wat je gehoord hebt. En je krijgt nog meer grond om te geloven. Alles wat je over die man en over zijn geneeswijze, over zijn methode gehoord hebt. Alles wat daarvan gezegd wordt, dat je gelooft dat dat waar is. En nou zit je zelf bij hem in de spreekkamer en je moet hem wel geloven. Want hij ziet eruit als een betrouwbaar mens. En hij doet het niet om indruk te maken. En je gelooft hem. Je weet nou zeker dat het waar is. En wat dan? Daarmee ben je nog niet zijn patiënt. Daarmee ben je nog niet onder zijn behandeling. Ook al geloof je nou vast en zeker dat die man, en je mag er nog bij zeggen dat God hem op je weg geplaatst heeft en dat de Heere op een wonderlijke manier je met hem in aanraking gebracht heeft, maar je gelooft dat die man helpen kan in de nood, zeker onder Gods zegen, maar de praktijk heeft het bewezen, daar en zus en zo kon je het navragen. Maar je bent nog niet onder zijn behandeling. Wat moet er nou nog gebeuren? Je kunt het wel invullen, nietwaar? Tot nog toe heb je zelf gezocht. En tot nog toe heb je dit geprobeerd en dat geprobeerd. En je hebt zitten zoeken en zitten lezen en zitten vragen en zitten praten. En dan moet er aan al die activiteiten een eind komen. En dan moet je tegen die dokter zeggen: dokter, het is op een wonderlijke manier gegaan dat ik met u in aanraking kom. En ik heb al die berichten die over u verteld werden eerst niet willen geloven. En ik moest het wel geloven, want het blijkt allemaal waar te zijn. En ik heb hier gecheckt en daarna gegaan en het klopt allemaal. En nou ben ik bij u. En nou blijkt dat u dat inderdaad bereikt hebt en dat die mogelijkheden er zijn. En dan? Dan moet je zeggen, nou leg ik mijn verloren zaak in uw handen. En dan zal hij het beslissen. En dan zal hij vertellen wat er verder moet gebeuren. Maar als je nou bij die dokter zit en je zegt, ja, dit en zus en zo en het hele verhaal, en dan moet ik me in uw handen stellen, maar ik heb er toch wel dit bezwaar tegen en ik zie toch niet hoe dat nou eigenlijk. Je komt met het woordje maar. Dan kan die dokter zeggen, meneer, wat doet u hier? Vertrouwt u mij niet? Dan zou je moeten zeggen, uiteindelijk, en dat zal je laatste woord moeten zijn. Ja, dokter, ik vertrouw u. En ik geef het op. En ik geef het uit handen. Waarom ik dit beeld gebruik? Nou, omdat het natuurlijk helemaal terug te leiden is naar de schrift. Want als het dan om onze kwaal gaat, ja, waar zou je er nou vanaf komen? Welke dokter kan je er vanaf helpen? Van de melaatsheid van je ziel, van die dodelijke kwaal, van die hartkwaal, waar geen genezing voor is. Waar zul je er nou van afkomen van wat Psalm 38 zegt, van die dodelijke plaag die in ons is. Dat we van de hoofdschedel af tot de voetzool toe melaat zijn. Er is geen dokter die daar raad op weet. Hoe kwam die vrouw er nou van af die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had? Weet u hoe het begon? Dat proces van haar genezing, waar dat mee begon, nee, niet toen ze de zoon van Jezus kleed aanraakte, dat was het begin niet. Maar het begin was dat ze van Jezus hoorde, want het geloof begint altijd daar, dat je het van hem hoort. Daar begon het. En toen dat verhaal verteld werd, er is er één die zulke patiënten als jij bent genezen kan. En hij heeft er al meer dan één genezen. En hij heeft nog veel meer andere kwalen genezen. Toen dat begon door te dringen in haar geest. Toen heeft ze ongetwijfeld ook, net als elk ander mens, ook wel eens vragen gesteld. Zou het wel waar zijn? En je kunt toch ook niet alles geloven. En er wordt ook wel eens wat verteld wat niet waar blijkt te zijn. Maar het gerucht was hardnekkig. Het hield aan. Een ander kwam er ook mee. En een ander vertelde, ik heb het zelf gezien dat die blinden het gezicht gegeven heeft. Ik heb het zelf gezien, ik was erbij toen, want ik was met de scharen meegegaan toen hij dovende oren opende. En toen moest ze het op den duur wel geloven. En ze ging het ook geloven. Ze ging het geloven, alles wat er van hem gezegd werd. En toen ze dat ging geloven, toen zei ze, nou ga ik ook naar hem toe. Het begon dus niet toen ze naar hem toe ging. Het begon toen ze rustig in huis zat en toen ze bezoek kreeg van een vroegere kennis die dat wonderlijke verhaal vertelde van Jezus van Nazareth. En toen de Heilige Geest dat droeg in haar hart. En toen ze ging geloven in de hemelse medicijnmeester Jezus. En toen dat eenmaal in haar hart was gaan werken. En de overtuiging gekomen was, het toestemmen van dat bericht ook in haar leven aanwezig was, toen stond ze op en toen ze dus hoorde dat Jezus in de buurt was, ging ze naar hem toe. Met alle gebrek aan vrijmoedigheid en met alle vreesachtigheid die haar verder dan kenmerkte, waardoor ze ook niet zomaar naar hem durfde gaan om hem de vraag te stellen, Heere, wilt u zich over mij ontfermen en wilt u mij genezen? Maar u weet, ze ging van achteren, stilletjes sloop ze naar Jezus toe door de mensenscharen heen, om zo de zoom van zijn kleed aan te raken. Overigens een bewijs van de grootheid van haar geloof. Van de vaste overtuiging dat ze nou echt alles voor waarachtig hield wat ze over hem gehoord had. En wat ze van zichzelf ook wist. Als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik genezen zijn. Een bewijs van de vastheid en de grootheid van haar geloof. Ondanks al haar gebrekkigheid, ondanks al haar gebrek aan vrijmoedigheid enzovoort. Maar zo brengt ze dat geloof in de praktijk. En dan ondervindt ze aan haar lichaam dat de fontein van haar bloed terstond gestelpt wordt. Dan is het geloof bekroond, want ze heeft zich in vertrouwen in zijn handen gesteld. En daar komt het op aan, gemeente. We kunnen veel weten en we moeten veel weten. En we moeten het allemaal voor waarachtig houden. Maar zal het werkelijk ook vruchten afwerpen in ons leven, dan moet het er een keer van komen dat wij net als die patiënt tegen de dokter zeggen, Heere, ik leg mijn verloren zaak in uw hand. En dan moet u maar zien wat u met me doet. Ik geef me helemaal aan u over. Ik heb geen maars meer. Ik heb geen bezwaren meer. Oh, ik zal er best nog veel op kunnen noemen, maar ik moet zwijgen en ik wil ook zwijgen. Want er blijft maar één ding over. Buiten Jezus is geen leven. Heere, helpt u mij. Heere, wees me genadig. Ik geef me aan u over voor tijd en eeuwigheid. Is er niet meer van te zeggen? Ja. Bijbels gezien is er meer van te zeggen, maar laat het voor vanavond maar genoeg zijn. En niet alleen maar genoeg zijn, maar ga dit nu in de praktijk door Gods genade en door Gods geest geleid, is in de beoefening brengen. Amen. Psalm 9, vers 10. En vers 18, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u en zijn ellend vertrouwen. En vers 18, noodruftigen vergeet God niet. zullen samen danken. Heren, laten we u allereerst mogen danken voor het feit dat gij ons uw woord hebt gegeven. Uw woord waarin gij zoveel geopenbaard hebt en alles wat gij geopenbaard hebt, dat heeft toch de bedoeling om ons wijs te maken tot zaligheid. Heren, er is iets waarin we kunnen geloven en dat hebt u onszelf gegeven. En nu komt het ook op het geloven met de daad aan. Nu ook alles voor waarachtig houden. En dat vast en zeker weten, dat het het woord van God is en dat alles wat erin staat ook waarachtig en betrouwbaar is. En dat we erop aan kunnen, Heren, dat geloof, dat onderdeel van het geloof, het kan niet gemist worden. We bidden van u, Heren, werkt u het dan zelf en versterkt u het ook waar het door uw hand gewerkt is. En laat dit in de praktijk van het leven ook maar veel beoefend worden, Heren. Ach, wat hebben we anders? Hoe kunnen we anders in het leven staan en door het leven heen komen? Hoe kunnen we ooit voor u verschijnen als het in eigen krachten met eigen producten moet zijn? Maar daar waar dit geloof aanwezig is, Heren, daar zult gij dat geloof ook bekronen zoals de bloedvloeiende vrouw het ondervonden heeft. Zelfs al vroeg ze met zoveel woorden de Heere Jezus niets, maar het simpelweg aanraken van de zoom van zijn kleed was genoeg om hem kracht van zich te doen uitgaan en om die vrouw te doen ervaren: ik ben beter, ik ben genezen, een wonder is aan mij geschied. Heere, zo zijt gij toch nog, en zo zijt gij toch ook de zielenherder, de medicijnmeester van gewonden, van zieken, van stervende zielen. Wilt u zichzelf zo betonen, Heere, en breng ons dan voor het eerst of opnieuw daar, waar wij alles uit handen geven en waar we ons in uw handen geven, opdat u voor ons zorgt. En Heere, als gij zo zorgt voor een mensenkind, voor een verloren mens die alles kwijt is en die alles overgeeft en die geen bezwaren meer maakt en die geen maars meer uitspreekt, daar zult u het ook doen ondervinden. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Zegen ons verder, Heere, en laat uw woord zijn krachtige werking doen in het midden der gemeente. Uw naam tot verheerlijking. Amen. Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.